Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Adriaanse uit Ulse zal voorgaan. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten die in ons midden zijn. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En ook vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht en die kiest de welgebaande wegen. Het eerste en het derde vers van Psalm 84. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gemeente, als voorbereiding op de dienst zijn we een ogenblik stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We gaan nu zingen uit Weerklanklied 276, vers 1, 2, 3, 4, 6 en 7. Gemeente, wij horen vanmorgen naar wat Gods wil, Gods bedoeling is met ons leven. Wij horen naar de samenvatting van de geboden en we zingen daarna Psalm 51, vers 5. Ik ben de Heer, ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in hem en getuig van hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag alle dagen van de week. Uw ouders, eer hen als uw vader en moeder die ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen, ook niet door woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn, zoals ik u trouw ben. De aarde is van mij, met alles wat daarin is. Uw bezit is tijdelijk. U mag het gebruiken, als u er eerlijk mee omgaat. U kunt niet mij en tegelijk het geld dienen. Uw ja zei ja en uw nee, nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet erop uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Wees niet bezorgd. U zult mij, de Heere uw God, uw Verlosser, liefhebben met heel uw hart. Met heel uw verstand. Met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Tot zover de geboden.
Thank you.
Gemeente, voordat wij vanmorgen uit de Bijbel gaan lezen, willen we God vragen om de opening van zijn woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons vanmorgen als uw gemeente bij elkaar brengt. Op deze eerste dag van de nieuwe week. Een moment om elkaar te ontmoeten, om samen de week te beginnen. Maar vooral het moment van de ontmoeting met u. Dat we hier samen zijn gekomen in uw huis. Om te bidden, om te zingen, om te luisteren. En geef dat het voor ons niet iets gewoons is, iets vanzelfsprekends. Iets waar we helemaal aan gewend zijn. Waarvan we denken dat het zo hoort. Maar geef dat het ook voor ons een wonder is. Het wonder dat u naar ons toe komt en dat u naar ons omziet. Dat u ons uw woord geeft. Woorden van eeuwig leven. En we bidden u, geef dat wij vanmorgen door uw evangelie worden geraakt. Dat die oude en misschien wel bekende woorden toch ook weer nieuw worden. Wilt u zo vanmorgen ons alles geven wat we nodig hebben. In het spreken, in het luisteren. Dat zo deze dienst mag zijn tot eer en tot glorie van uw naam. Tot opbouw van ons geloof. Wil ook alles wegnemen wat ons in de weg kan staan. Wat een blokkade kan zijn tussen u en ons. Geef dat we ons ook werkelijk aangesproken mogen weten. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Amen. Wij gaan lezen eerst uit het boek Genesis, hoofdstuk 4. We lezen vers 17 tot 24. En daarna lezen we uit Matteüs 18. Genesis 4 vanaf vers 17. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en ze werd zwanger en baarde Henoch. Kaïn was een stad aan het bouwen. En hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch. En bij Henoch werd Hirad geboren. En Hirad verwekte Meguiael. En Meguiael verwekte Methusael. En Methusael verwekte Lamech. Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen. De naam van de een was Ada en de ander Zilla. Ada baarde Jabal. Die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden. De naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. Ook Zilla baarde Tubal-Kain, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gebroken, maar Lamech 70 maal, 7 maal. Tot zover de eerste lezing. De tweede is uit het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 18 vanaf vers 21. Matteüs 18, vers 21. Toen kwam Petrus naar hem toe, naar Jezus toe, en zei, Heer, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij. Ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de lezingen uit de schrift. We gaan nu zingen Psalm 63, vers 1 en 2. Zometeen na de verkondiging dan zingen wij uit Weerklank lied 455, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zijn zo van die woorden die we in de kerk graag gebruiken en terecht. Woorden met bijbelse achtergrond, woorden als genade, vergeving, verzoening. Woorden die iets laten zien wat de kern is van het evangelie. Het wonder dat God naar ons omziet. Daarin wordt volgens mij ook het diepst van de bijbelse boodschap onder woorden gebracht. Woorden die ons laten zien wie God is, hoe Hij tegenover ons wil staan. God is vol genade, vol vergeving. En het is denk ik belangrijk dat we die woorden niet kwijtraken. Ze herinneren ons aan de diepte van het evangelie. Gods genade en verzoening voor mensen. Wij leggen daar terecht, denk ik, heel veel nadruk op. Maar toch is er ook meer over te zeggen. Natuurlijk is het de troost en de rijkdom van het geloof dat je als gelovig mens door God aanvaard mag weten. Ondanks je gebreken en je tekortkomingen. Je zonden en je schuld. Maar toch gaat het om meer. Verzoening en vergeving, dat zegt als het goed is niet alleen maar iets over God. Het heeft er minstens net zoveel mee te maken met hoe wij zelf in het leven staan. De Bijbel stelt het vaker aan de orde. Ook in het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Het gaat om verzoening en vergeving. En dat blijkt voor ons heel erg moeilijk te zijn. Ook in het leven van elke dag. Om als mens die ander te vergeven. Als er iets naars, iets rottigs is gebeurd. Om dan echt ook die ander te kunnen vergeven. En een van de discipelen, de volgelingen van Jezus, Petrus, die stelt een vraag. Heer, als mijn broeder tegen mij zondigt, mij iets aandoet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? En wees eens eerlijk, dat is een hele herkenbare vraag. Ook wij hebben vaak de neiging om te zeggen, ja, als zoiets gebeurt, nou ja, één keer wil ik het wel een keer door de vingers zien, maar dit, en als het zo vaak gebeurt, dat gaat dus veel te ver. Tot de vruchten van de geest behoort de zachtmoedigheid, de liefde. Dat heeft ook alles te maken met de manier waarop mensen met elkaar moeten omgaan. Niet direct op je strepen gaan staan, niet gelijk klaarstaan om je recht te halen. Maar Petrus heeft daar grote vragen bij. Ja, maar dat kan toch niet zomaar? Als je dat doet, als je je zo opstelt, ja, dan kun je raden wat de gevolgen zijn. Dan lopen ze over je heen. Het houdt toch ergens een keer op? En waar dan? Bij de zevende keer? Petrus is op zoek naar de grenzen. Hoe ver moet je erin gaan? Vergeven, dat is best. Maar je kunt er niet oneindig mee aan de gang blijven. En die zeven keer die Petrus noemt is op zichzelf al heel wat. Zeven is een Bijbels getal, dat weten de kinderen denk ik ook wel. Dat getal zeven, dat kom je in de Bijbel veel vaker tegen. Zeven, dat is het getal van de volheid. En als iemand zeven keer zou vergeven, ja, dan is dat al een hele grote prestatie. En dat kunnen we ons ook wel voorstellen. Als je erover nadenkt dat iemand je iets aandoet, iets ergs, en je besluit om te vergeven, ja, hoe voel je dan als een dag later weer precies hetzelfde gebeurt? Ons geduld zou heel snel op zijn. Eén of twee keer, dat gaat dan misschien nog wel, soms, maar vaak ook niet. Maar zeven keer, steeds weer vergeven, en steeds gebeurt het weer. Bij ons zou de grens nog wel eerder zijn bereikt. Als je niet wil luisteren, dan moet je het maar zien. Zoek het maar uit. Je moet de gevolgen er maar van dragen. Waar ligt nou die grens? Wanneer houdt het op dat ik mijn naaste nog langer moet vergeven? Zeven keer? Dat is wel heel veel. Moet ik daaraan denken? En Jezus geeft antwoord. En eigenlijk is dat antwoord van Jezus een terechtwijzing. Petrus, je denkt dat zeven keer vergeven al heel wat is. Maar het is een menselijke maat. Je hebt er geen idee van wat vergeving nu echt betekent. Echte vergeving is onbeperkt. Daar is geen maat van. Niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Jezus herinnert in zijn woorden aan Lamech. Ook dat gedeelte hebben we gelezen. Een van de nakomelingen van Kaïn. En Lamech die riep het uit in zijn goddeloosheid dat hij wel 70 maal 7 maal wraak wilde nemen. En met die woorden gaf Lamech aan wat voor wraakzuchtig mens hij was. En diezelfde woorden gebruikt ook Jezus. Alleen om dan precies het omgekeerde te zeggen. Niet zoals bij Lamech, wraak en vergelding, maar vergeving. 70 maal 7 maal. Een onvoorstelbaar groot getal. Bijna niet na te rekenen. Je zou haast de tel kwijtraken. Maar misschien is dat ook wel de bedoeling. Niet dat je gaat pasten en meten. Zo en zoveel is genoeg. En daarna hoeft het niet meer. En dan is meer ook niet nodig. Nee, het gaat niet om de maat van de vergeving. Hoeveel? Wanneer is het genoeg? Maar het gaat om de vergevingsgezindheid. En Jezus wil eigenlijk zeggen, zo vaak moet het. Zo groot als de wraaklustigheid van Lamech was. Zo groot moet ook de bereidwilligheid zijn om je naaste te vergeven. En die vergevingsgezindheid, dat is vooral omdat je zicht hebt op God. Wat vergeving is, dat kun je vooral aan God zien. Aan zijn liefde. Waardoor hij zijn eigen zoon heeft gegeven. Dat is vergeving en verzoening in de diepste betekenis van het woord. De genade en de vergeving van God zijn oneindig groot. En om dat duidelijk te maken, geeft Jezus een voorbeeld. Een koning. Zoals het in het oosten was. Een machtige koning die eigenlijk alles kon doen. De koning had onbeperkte macht. En hij heeft mensen die bij hem in dienst zijn. Die in zijn plaats een bepaald gebied besturen. En die ook zorgen moeten dat het belastinggeld weer bij de koning terechtkomt. En dat is wat het hier om gaat. De koning laat ze allemaal bij zich komen. Alleen, het blijkt dat ze er allemaal zijn, behalve één. Hij is niet opkomen dagen toen de koning hem riep. En de reden daarvan, dat wordt al snel duidelijk. Hij heeft wel de oproep ontvangen, maar hij is expres weggebleven. Hij weet heel goed waarom de koning hem roept. Hij moet betalen wat hij schuldig is, maar hij heeft dus niets, geen cent. En hij probeert te vluchten. Maar eigenlijk weet hij dat dat onbegonnen werk is. Hij kan het niet ontlopen. En de aap komt uit de mouw. De koning heeft zijn berekeningen klaar. Een enorm bedrag. Een astronomisch hoge schuld. Hoe dat mogelijk is, dat wordt niet gezegd. Waar het geld gebleven is en waar het nou precies is fout gegaan, is misschien ook niet zo van belang. Wel is het zo dat de koning het er niet bij laat zitten. Hij is persoonlijk aansprakelijk. En heel zwaar is de maatregel die de koning wil nemen. Hij geeft de opdracht om de schuldenaar te verkopen met alles wat hij heeft. Zijn vrouw, zijn kinderen, alles. De koning eist van hem dat onvoorstelbare bedrag. Maar hij heeft lege handen. Hij heeft geen cent om te betalen. Zijn toekomst ziet er donker uit. En hij vraagt of de koning misschien nog wat geduld wil hebben. Nog even wil wachten. Hij belooft om alles terug te geven. Heer, wees geduldig. Ik zal u alles betalen. Als je erover nadenkt, dan vraag je je af of hij er eigenlijk wel een idee van heeft hoe ongelooflijk groot zijn schuld is. Een heel mensenleven van werken was onvoldoende om het op te lossen. Alles wat hij deed was niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Maar dan gebeurt er wat wonderlijks. De koning krijgt medelijden met hem. En het onverwachte gebeurt. De schuld wordt kwijtgescholden. De koning komt er niet meer op terug. Maar wat er dan gebeurt is aangrijpend. Je kunt het je haast niet voorstellen. Als die man die zoveel heeft gekregen, als die buiten komt, ja, dan komt hij een van zijn collega's tegen, zijn ondergeschikte. En opeens schiet hem wat te binnen. Hij heeft nog een appeltje met hem te schillen. Hij heeft nog wat te goed. Kleinigheidje. Niet meer. Het stelt niets voor. Vergeleken met het andere bedrag, wat de koning zomaar heeft kwijtgescholden. Oneindig groot was het medelijden van de koning. Maar heel scherp daartegenover staat de houding van deze dienstknecht. Hij heeft onnoemelijk veel ontvangen. Maar hij is zelf niet bereid om de schuld van zijn naaste kwijt te schelden. En hardhandig grijpt hij zijn collega bij de keel. Betaal wat je me schuldig bent. En deze valt neer aan zijn voeten en hij roept het uit. Wees geduldig. Ik zal u alles betalen. Precies dezelfde woorden die we net hebben gehoord uit de mond van hem die nu zelf als schuldeiser tegenover zijn naaste staat. Die man met misschien wel 100 miljoen aan schuld, van wie alles tot de laatste cent is kwijtgescholden, hij is zelf niet bereid om zijn naaste tegemoet te komen als het gaat om een kleinigheid. De koning werd vervuld met medelijden. Maar de vrijgesprokene zelf reageert zo hard als een bikkel. En die ander wordt in de gevangenis gegooid. En hij moet daar blijven tot de laatste cent betaald is. Degene die zoveel medelijden had ervaren, hij wilde zelf van medelijden niet weten. Ja, de koning die hoort ervan. En hij laat hem bij zich komen. Ja, slechte dienaar. Alles heb ik je kwijtgescholden. Zou je dan zelf geen medelijden moeten hebben met anderen die jou iets schuldig zijn? Zoals ik medelijden had met jou? De manier waarop ik met jou ben omgegaan? Zou dat geen voorbeeld zijn met hoe je zelf zou moeten omgaan met je naasten? En huiveringwekkend is dan het oordeel wat komt. En ook dat is de boodschap van het evangelie. Het gaat om de bereidheid om ook die ander te vergeven. En dat heeft er ook alles mee te maken of dat we zelf werkelijk leven vanuit de genade van God. Als die vergevingsgezindheid er niet is, dan is dat geen best teken. Gods verzoening en onze vergeving hebben alles met elkaar te maken. Wat verzoening en vergeving eigenlijk is, dat wordt het allerduidelijkste in de persoon van Jezus Christus. Waarin God zijn liefde, zijn genade, zijn verzoeningsgezindheid zo diep liet blijken. Bereid zijn om die ander, je naaste, te vergeven. Dat betekent niet dat vergeving dan iets makkelijks wordt. Iets vanzelfsprekends. Er gebeuren in deze wereld dingen die ongelooflijk zwaar zijn. Dat vergeving en verzoening niet het eerste is waar je aan denkt. Denk alleen maar aan al het geweld wat gebeurt in het Midden-Oosten. De situatie rond Israël en rond de Palestijnse gebieden. Dan weet je dat verzoening in heel veel gevallen het moeilijkste is wat er is. Of de angst en de dreiging van geweld en terreur. Of dichter bij huis datgene wat mensen elkaar soms aandoen in gezinnen en relaties. Verzoening kan soms zo ongelooflijk ver weg zijn. Voor altijd iets onbereikbaars. Soms kun je het voor een ander heel makkelijk zeggen. Kun je bepalen dat je maar moet vergeven. Of dat je er maar overheen moet stappen. Datgene wat gebeurd is. De ervaringen, de pijn, die zitten soms heel diep. En alleen wanneer je zelf iets hebt meegemaakt, dan weet je wat het is. Maar ik denk dat één ding belangrijk is. Het gaat erom of wij zelf persoonlijk leven vanuit de rijkdom van Gods genade. 70 maal 7 maal. Het wijst op het wonder van de verzoening. Dat het in het geloof mogelijk is om die ander te vergeven. Niet omdat vergeving eigenlijk niets voorstelt. Niet omdat je als gelovige misschien een watje zou moeten zijn. En dat je altijd over je heen moet laten lopen. Want, en laat het ook duidelijk zijn, vergevingsgezindheid is er niet omdat je het als gelovige allemaal niet zo zwaar hoeft op te nemen. Dat je altijd direct bereid moet zijn om de minste te zijn, zonder meer. dat het daarom ook niet veel voorstelt om te vergeven. Zo op de manier van, nou ja, laat maar zitten. Zand erover. We praten er niet meer over en het is klaar. Vergeving hoort erbij. Vergeven en vergeten. Nou, zo makkelijk en zo oppervlakkig is het dus niet. Echte vergeving en verzoening gaat juist heel diep. Gaat niet vanzelf en is zeker niet vanzelfsprekend. Uiteindelijk gaat het erom dat we die ander kunnen vergeven. Niet vanzelf. Maar omdat God ons wil vergeven. De ruimte om genadig te zijn, die is er omdat God ons genadig is. Vergeving en verzoening maakt een nieuw begin. Een nieuw begin tussen ons en God. Maar ook een nieuw begin tussen mens en mens. Barmhartig zijn. Omdat we weet hebben van Gods barmhartigheid. En dan verandert er volgens mij ook iets. Dan blijf je niet meer wie je was. Dan kun je niet zomaar verder leven in je hardnekkigheid, je halsstarrigheid, je weigering om het met die ander goed te maken. Als je zelf werkelijk iets hebt ervaren van de genade van God, van die persoonlijke verwondering, dat God zijn vergeving schenkt, dan wordt er ook iets van merkbaar in je leven. Dat kan niet anders. En alleen zo nemen we Gods genade werkelijk serieus. Als je geraakt bent door het wonder dat God jou je schuld vergeeft, dan kun je volgens mij ook niet anders meer dan vanuit die verzoening ook naar je naaste te kijken. Zo en alleen zo prijzen we Gods genade met onze mond, met ons hart en daarom ook met heel ons leven. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan. Laat ons zonder vrezen de minste willen wezen. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade. Amen. Laat ons danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor uw evangelie. Uw woord waarin u naar ons toekomt. Ook als het vanmorgen ging om vergeving en verzoening. En niet alleen de verzoening van uw kant, maar toch ook dat u van ons vraagt dat ook wij vergevingsgezind zijn. Dat uw verzoening ook voor ons een voorbeeld is om te leven. En we moeten vanmorgen ook eerlijk tegen u zeggen dat we dat vaak heel lastig vinden. Dat het vaak zo moeilijk is om toe te geven, om de minste te zijn. Maar u weet ook dat er zoveel omstandigheden zijn waarin vergeving en verzoening misschien ook het allerzwaarste is. Het meest onmogelijke wat er bestaat. U weet van de pijn die er is. De wonden die er zijn. En wij bidden u, geef dat we ook mogen ervaren dat dwars door alles heen de kracht van uw genade sterker is. Om te leven vanuit uw genade. Heere God, wilt u zo ook alles geven wat nodig is. Wij bidden u voor hen die ook leven met zorgen, met verdriet. We denken aan mevrouw Louters van Eldik, die in het Radboud ziekenhuis is opgenomen. We denken ook aan mevrouw De Wit van Lent, die ernstig ziek is. Wilt u ook haar gedenken en nabij zijn? Ook voor wat de toekomst brengt. Wil vertrouwen geven op u. Om de dingen van leven en sterven in uw hand te kunnen leggen. We danken u dat mevrouw van Dodewaard Jansen weer thuisgekomen is uit het Vrijthof in Tiel. Ook mevrouw Elze Rozenboom Thijssen, die ook thuisgekomen is uit het Rivierenland ziekenhuis. Wilt u ook hen zegenen en nabij zijn, dat ze uw kracht en genade mogen ervaren. Ook in alle dingen van het leven. Wij bidden u, wilt u ons horen. Ook in deze tijden van hitte, van droogte. Waarin we verlangen naar regen, naar water. Wij bidden u voor hen die ook in het bijzonder getroffen zijn door de omstandigheden. De boeren, fruitkwekers. Wij bidden u, geef dat we in alles ook onze afhankelijkheid van u ervaren. Dat we ook beseffen dat we als mens zo klein en zo kwetsbaar zijn. Maar geef dat we ook mogen weten dat onze kracht en onze sterkte in u zijn. Dat we ons ook in alles van u afhankelijk mogen weten. Dat we het ook van u verwachten. Wilt u ons zo horen? Niet omdat wij dat verdienen. Maar uit genade om Jezus wil. Amen. Er is gelegenheid om de gaven te geven in de collecte. Van harte aanbevolen. En we zingen aan het slot van deze dienst Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Gemeente, ga heen in vrede, in de rust, in de vreugde van deze dag, deze nieuwe week in. Ontvangt de zegen van onze God en wees ook zelf voor een ander tot zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.